Namens de kerkraadgemeente een herhaling van de afkondigingen van vanmorgen. Afgelopen donderdagnacht is in de leeftijd van 78 jaar overleden mevrouw Van Nielen Roos van de Julianaweg in Oudehoorn. Dinsdagmiddag is er condoleren van 14:45 in uitvaartcentrum Kiviet aan de Stoofweg in Hellevoetsluis. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Leunenweg in Oudehoorn. Zaterdag 1 juli is de gemeente barbecue. U bent van harte welkom vanaf 3:00 en u kunt vandaag nog intekenen om deel te nemen. Tot zover de afkondigingen. Dan nog de collecte. Dat zijn er 3. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Laten we samen de dienst nu beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan opnieuw zingen uit Psalm 139, nu het 2e en 3e vers. Geomringd mijn gaan en liggen, gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Psalm 139, vers 2 en 3. zongen over de leiding van de Heere, daar zal het ook over gaan in de preek. We zingen daar nu ook over met Psalm 25, het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. We doen dat, we zingen dat nadat we het geloof beleden hebben met zondag 12 van de catechismus. Zondag 12, daarna Psalm 25, vers 2. Waarom is Jezus Christus, dat is een gezalfde, genoemd? Antwoord, omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbeden steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt u een christen genoemd? Antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offere. En met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Amen. We lezen met elkaar opnieuw Psalm 23. Ik zou willen zeggen, met Paulus dezelfde dingen te lezen is mij niet verdrietig en het is u zeker. Psalm 23, we hebben het al een paar keer gelezen, maar er zit zoveel diepte en breedte en hoogte in dat we die psalm bij wijze van spreken iedere dag wel zouden kunnen lezen. Psalm 23. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf die, en ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Vanmorgen stonden we stil bij vers 3a, hij verkwikt mijn ziel, vanavond in de dankzegging bij het vervolg. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil, Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Voor alle dingen zoeken wij Gods aangezicht in het gebed. Laten wij samen bidden en de twee nieuwe leden van de gemeente ook opdragen aan de heren. Zoals vanmorgen toegezegd, Jennifer Bakker en Erika van de Beukel. Laten wij samen bidden. O Heere, wat is het rijk dat we tot u mogen komen. Dat de troon van de genade geen plaats is waar we niet of nauwelijks kunnen komen, die geblokkeerd is. Maar dat het een vrije toegang is ook vanavond. Omdat u ervoor gezorgd hebt dat zondaren van allerlei soort kunnen komen door die verse en levende weg die u zelf gebaand hebt. Zo komen wij tot u in het gebed en danken u, Heere, voor de morgen die achter ons ligt. Voor de verkwikking van onze ziel, voor de geestelijke hartsterking die u gaf aan de schapen van uw weide. Voor het zicht op de herder, voor het onderwijs, voor de correctie. Voor het opscherpen van het geestelijke gezichtsvermogen, wat we zo snel weer kwijtraken. We danken u met schapen die al lang u mogen kennen en met u mogen wandelen en leven. En we danken ook voor degenen die sinds korte tijd u mogen volgen. Wat was het goed, Heere, omdat u er was. En dan is het rijk en is in de leegte van ons hart de volheid van uw heil. Laat het ook vanavond zo mogen zijn, dat de beker van het woord overvloeit. En dat zo ons hart overloopt van vreugde, van goedheid, van genade. Wees zelf in ons midden, als de woorden van de preek uitgesproken worden. Dat die woorden uit mogen tekenen wie u bent. En dat door de dwaasheid van de preek wij u mogen zien zoals u bent. Zoals u uw kinderen leidt en zoals u nieuwe schapen wilt toevoegen aan de kudde die eenmaal zalig wordt. Daar bent u mee bezig al vanaf het begin van de Bijbel. En u bent ermee doorgegaan. Ook toen Adam en Eva vielen. En de Bijbel die wij in onze handen mogen hebben is één groot bewijs van uw opzoekende liefde en trouw aan uw volk Israël en aan de volkeren rond Israël waar wij er één van zijn. Wij bidden, Heere, gedenk ons samen. Wij komen samen in een rustige plaats, in een kerk waar stilte is. Maar tegelijk bevinden we ons op een wereld die zo rumoerig is, waar zoveel aan de hand is, wat wij ook niet begrijpen, waar we zo moeilijk bij kunnen. Op ethisch terrein, in de politiek, als mensen duwen en trekken aan uw geboden en eigenlijk er lak aan hebben. We bidden, Heere, met het oog op de formatie om uw wijsheid en uw zegen, vooral ook voor hen die op christelijke wijze politiek willen bedrijven, bij een open Bijbel. Geef hen, Heere, uw zegen en wijsheid. En geef dat de besprekingen mogen leiden tot een gunstig resultaat, ook voor ons land. En dat er een bepaalde weerhoudende kracht mag komen, waardoor de ontwikkelingen die toch al zo snel zijn gegaan van u af, enigszins geremd mogen worden. Opdat wij met een vrij en goed geweten in ons land Christen mogen zijn en mogen belijden wat wij in uw woord lezen. Dat dat niet vanzelfsprekend is, dat zien wij op heel veel plaatsen in de wereld. We dragen broeders en zusters aan u op die vervolgd, vertrapt, verdrukt, aan de kant geschoven worden. Die in de ogen van de regering al daar niet meer dan vuil en uitschot zijn. Sta ze bij, Heere, en verlevendig hun hoop. We bidden voor evangelisten en zendingswerkers die uit zijn gegaan, die ook vandaag uw woord mogen verkondigen. Wilt u ze geven? Geloof in de oogst. Het geloof in de belofte dat al is er maar een handvol zaad op de bergen, dat de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En eens zal de wereld het weten, als u terugkomt, dat dat ook zo is. Alle knie zal zich immers buigen voor u. We bidden dat wij, nu we hier nog mogen leven, u te voet mogen vallen, u mogen dienen en kennen. Laat dat ook voor onze jongeren zo mogen zijn. Dat het christelijk geloof geen saus is wat over hun leven is uitgegoten, maar dat het van binnenuit mag gaan leven en mag blijven leven. Dat het christelijk geloof relatie inhoudt. Het weten gekend te zijn, bemind te zijn door hem. Ik ken mijn schaap en ik word van de mijne gekend. Voed ons vanavond, Heere, met uzelf. We danken u dat u aan onze gemeente denkt, zondag aan zondag, maar ook als het gaat om de uitbreidingen van. We zijn een kleine en kwetsbare gemeente op dit eiland. En daarom verheugen we ons als gemeente ook als nieuwe leden toetreden. We danken u met Jennifer Bakker en met Erika van de Beukel die de overstap maakte vanuit verschillende kerken. U weet ook de reden. We bidden, Heere, dat er nu een periode van vooruitzien mag aanbreken. Een periode ook van settelen in de nieuwe gemeente. Van gevoed worden, van gezegend worden om zo ook tot zegen te zijn voor de gemeente. En laat de getalsmatige groei tegelijk dan mogen betekenen geestelijke verdieping voor ons allen. Want we hebben elkaar meer dan nodig in deze tijd. Doe ons dat beseffen, Heer, ook al wonen we ver bij elkaar vandaan. Zijn we echt een streek gemeten, zien we elkaar misschien alleen maar op zondag. Laat de band van de liefde aan elkaar mogen blijven en groeien. Begeef en verlaat onze gemeente niet. Laat ze ook mogen zijn een herberg waar mensen van buiten asiel mogen vinden. We bidden, Heere, ga door met uw werk. Soms lijkt het een druppel op een gloeiende plaat. Al het werk wat we doen, ook aan evangelisatie. Ook als we deze week als evangelisatiecommissie vergaderen, bidden we dat we de moed niet zullen verliezen. We zullen zien op wat u al gedaan hebt en waar u mee doorgaat. Meestal door ons buitenspel te zetten. En uw eigen genadige weg te gaan met mensenlevens die u van hier en van daar zomaar in aanraking brengt met uw woord. Dank, Heere, dat u dat doet en dat u ons ook beschaamd maakt wat dat betreft. Tegelijk bidden we dat de hoop mag blijven en verlevendigd mag worden, dat u ook in dit dorp wonderen zult doen, opdat Abbenbroek niet ten onder zal gaan en zal leven bij de oppervlakte. Maar dat er diepgang mag komen bij deze en gene, op uw tijd, op uw manier. En de eeuwigheid zal het openbaren. De vrucht die deze gemeente uitstraalde en die u gaf in dit dorp, op dit eiland. Maak ons getuigen, Heere, van die goede en blijde boodschap. En laat ons leven mogen zijn transparant tot op de Heere Jezus Christus. Zegen ons ook met het oog daarop, vanuit de verkondiging van uw woord vanavond. Wees in ons midden. Gedenk ook de thuisgemeente. Help ons, sta ons bij. In Jezus' naam alleen. Amen. We zingen nu samen Psalm 61. Psalm 61, vers 2, 3 en 4. Een gebed om de leiding van de Heere. Leid mij, Heere, ik zou in het stijgen nederzijgen. Leid mij op een hoge rots. Wil mij tot een toevlucht wezen. En ook het derde en vierde vers. Psalm 61, wij zingen vers 2, 3 en 4. Thank you. Gemeente, het thema voor vanavond is herderlijk opzicht. Herderlijk opzicht na de herderlijke verkwikking van vanmorgen. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats, hij wijst de weg, vers 3b. In de tweede plaats, hij is erbij, vers 4a. En tot slot, hij troost, vers 4b. Dus herderlijk opzicht, hij wijst de weg, hij is erbij, hij troost. Het valt soms niet mee om na een heerlijke verkwikking weer op te staan. Vanmorgen hadden we het over een warme dag en een verfrissing, drinken of iets anders. Het valt dan niet mee om na zo'n verkwikking op te staan, want je zou best wel blijven zitten. Best wel willen blijven zitten. Het zou zomaar kunnen dat het voor deze of geen ook gold vanmorgen. Na die herderlijke verkwikking, waarom zou je niet blijven mogen? Waarom moet je dan altijd weer verder? Doorgaan, opstaan, verder gaan. Het valt niet mee. Zeker niet als de Heere goed was. En dat was Hij. Maar als je dat zelf ook ondervond, goed voor zo iemand als ik ben. Hoe nu verder, gemeente? Nou ja, na een verkwikking kun je wel weer verder. Dat is de bedoeling van die verkwikking. Niet om te blijven zitten, maar om verder te gaan. Schapen kunnen niet altijd op dezelfde weide blijven. Want dan wordt de weide kaal gevreten. En na verloop van tijd is er geen voedsel meer te vinden. Dus verderop. Daar zorgt de herder wel voor. Hij houdt de gang erin en hij zorgt er ook voor dat de schapen niet alleen in beweging komen, maar ook in beweging blijven. Achter hem aan. Hij leidt, zegt de tekst immers. Hij leidt de schapen en, heel persoonlijk, zegt David, hij leidt mij. U moet u voorstellen, gemeente, zo'n herder, zeker in de tijd van toen, had geen afgebakend terrein wat hij bepaalde met paaltjes en met draad, zoals wij dat tegenwoordig doen. Dat is mooi makkelijk. Als de schapen tenminste aan de goede kant van het draad blijven. Maar in de tijd van toen lag er natuurlijk wel wat anders. Een herder die zwierf rond, die had een zwervend bestaan en die ging van de ene naar de andere weide. En de schapen die volgden. Hoe konden de schapen nu weten welke kant ze op moesten? Ze konden slechts letten op de herder. Naar hem luisteren. En dan zou het wel goed komen, want uit eigen ervaring wisten de schapen, als we de herder volgen, ja, dan krijgen we genoeg te eten. Die herdergemeente, die had natuurlijk een ontzettend belangrijke functie. Dat kunnen we wel begrijpen vanavond. Als de schapen niet weten welke kant ze op moeten, dan moet er natuurlijk wel iemand zijn die het wel weet. En de herder wist het. Hij verkende het terrein van tevoren. En als hij dacht, als zijn inschatting was, dit is veilig terrein, dit is goed terrein en er leidt een gebaande weg naartoe, dan ging hij. En dan gingen de schapen. En dan had hij allerlei middelen voor om die schapen in beweging te krijgen en van de ene weide naar de andere weide te leiden. Als dat niet gebeurde, ja, dan kunnen we ons ook wel voorstellen wat dan plaatsvond. Die schapen die dwaalden alle kanten op, doodlopen de wegen in, zomaar naar een ravijn toe. En daarom, de herder moest heel wat tijd en energie steken in het verkennen van het terrein en in het zorgen voor de schapen. Hij leidt. Laat dat maar over aan de herder, gemeente. U hoeft uzelf dus niet te leiden. Nou, dat is een hele opluchting. Toch? Je hoeft jezelf niet te leiden. Want dat doet de herder. Hij leidt mij. En u hebt net zo goed als ik
geen overzicht van de route van de rest van ons leven. Sterker nog, jongens, jullie weten niet net zo goed als ik hoe deze week eruit zal zien. Zullen we elkaar nog weer zien zondag? Wij weten het niet. Het is natuurlijk geen bangmakerij vanavond van mij, dat begrijpt u wel, maar zo klemmend ligt het wel, toch? We hebben geen overzicht. Wat ben je armzalig, wat ben je er arm aan toe, als je dus het leven wat voor je ligt, als dat een leven is, een braakliggend terrein, waar je zelf de weg moet uitstippelen. Als je dus niet weet met David, hij leidt mij. Hoe het ook zal gaan, maar hij leidt mij. Dat is wel een heel verschil, hè? Of je als schaap mag weten dat er een herder is die voorgaat, voorop gaat, meegaat. Of dat je het op eigen houtje moet doen. Dat is wel lastig, dominee, want dat woord lijden, met een korte ei, hij leidt mij, dat roept bij mij heel wat gedachten op. Wat is dat eigenlijk, lijden? Ik vind het maar vaag, hij leidt mij. Ik hoor inderdaad wel mensen spreken over Gods leiding in hun leven. God heeft mij geleid en God leidt mij, van dag tot dag, en dan zou ik wel eens willen weten, hoe ziet dat er dan uit? Hoe gaat dat dan? En dan zijn er mensen die zeggen, ja, dat hoor ik gewoon. Ik hoor stemmen. Heel direct. Je moet dit doen of je moet dat doen. Of is dat wel echt? Nou, gemeente, ik ben hier niet om allerlei dingen te gaan beoordelen natuurlijk. Ik zou willen zeggen, het is niet aan ons om God beperkingen op te leggen over de manier waarop hij kinderen van God leidt. Ik geloof dat God inderdaad kinderen van God op een hele directe wijze kan leiden. Ja, dat geloof ik. Dat je het ineens weet. Dit is de weg. Dit moet ik doen. Dat het ineens duidelijk wordt, klip en klaar. Maar is het Gods gewone weg? Leidt God gewoonlijk zijn schapen zo? Op een hele directe wijze. Nou, bij wijze van spreken door een bijzondere gebeurtenis, door een stem, door een visioen. Maar je raakt wel in verwarring als je denkt dat de leiding van God hetzelfde is als stemmen horen. Want dan zit je hier vanavond en dan zeg je, nou ja, ik heb nog nooit een stem gehoord. Leidt God mijn leven dan wel? We mogen Gods leiding in het leven van zijn kinderen vergelijken, denk ik, met het bestaan van een gids. Wat doet een gids? Een gids gaat voorop. Stel, je bezoekt een museum, je krijgt een gids erbij en die gids die wil u van A naar B, van de ingang naar de uitgang leiden. En ondertussen gaat hij allerlei vertrekken in, hij leidt u rond in allerlei ruimtes. U ziet allerlei schilderijen, daar vertelt hij wat over. Hij laat ook heel veel ruimte aan u, zo'n gids. Niet te veel natuurlijk, hij perkt het wel een beetje in, maar als u wat langer wil stilstaan bij dat ene schilderij, dan zal een gids, tenminste, de meeste gidsen vinden dat niet erg. Maar op een gegeven moment moet het wel weer verder natuurlijk. Dus bepaalde vrijheid geeft een gids, maar heeft wel een doel voor ogen. Het is de bedoeling dat mijn publiek die en die schilderijen echt gezien heeft. Daar moeten ze langs. En als je dan aan het eind van de rit vraagt aan al die museumbezoekers, wat heb je nou gezien? Nou, stel dat er 10 geweest zijn, dan krijg je 10 verschillende antwoorden. Want de een bleef langer stilstaan bij dat schilderij en de ander bleef langer stilstaan bij dat schilderij. Gids. De herder van Psalm 23 is als een gids die zijn schapen leidt. Hoe doet hij dat? op de wijze van het woord. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid om zijns naams wil. Wat is dat, het spoor van de gerechtigheid? Het spoor van de gerechtigheid, gemeente, dat zijn de rechte sporen, de rechte paden die wij in de Bijbel, in het woord van God, kunnen lezen. Niet de kronkelweggetjes van u en van mij. Niet de slinkse wegen om van A naar B te komen die ik kan bedenken. Maar de sporen van de gerechtigheid waarvan ik weet, dit is de weg waarin de goedkeuring van de Heere, waarop de goedkeuring van de Heere rust. Dat kun je weten hoor. Wat denk je? Dat je zelf de weg moet uitstippelen en dan maar moet gissen of er Gods zegen op rust. Natuurlijk niet. Ja, dominee, het is allemaal zo moeilijk. Leefden we nog maar in de tijd van de Heere Jezus. Dan was het allemaal veel makkelijker. De discipelen die konden gewoon Jezus navolgen. Ja, die konden gewoon Jezus navolgen. Ja, dat deden ze ook, of niet? Dat was zeker makkelijk. Nou, kijk even naar Petrus. Dan zeg ik genoeg. En of het zo makkelijk was in de tijd van Jezus om hem na te volgen. Om dan te weten wat de leiding van God is in je leven. Dat was helemaal niet makkelijk. Het was net zo moeilijk als nu. Ook toen leidde de herder in de sporen van de gerechtigheid. Om zijns naams wil. Spoor van de gerechtigheid. Gemeente, in het woord treffen wij, mag ik het zo zeggen, treffen wij de kaders aan, de principes, de leefregels, de richtlijnen, waar we ons leven aan mogen spiegelen en langs mogen leggen. Doen we dat ook? Wat is het leven van de dankzegging anders dan: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Nou, dan moet je er maar niet op rekenen dat dat gebeurt als je Bijbel deze week dicht blijft. Zeg het maar gewoon direct en heel eenvoudig. Want dan weet u waar u aan toe bent. Er zijn mensen die mopperen over Gods leiding in hun leven, die ze helemaal niet ervaren en niet zien. Eenvoudigweg. Omdat ze niet leven bij een geopende Bijbel. Ja, vindt u dan gek dat u verdwaalt? Kijk, wij leven in de tijd van de navigatiesystemen. Maar 20, 30 jaar geleden was dat natuurlijk niet zo. Dan had je de ANWB-gids in de auto liggen. Het beste boek voor onderweg stond erop. En om van Appenbroek naar München te rijden, of naar een dorpje in Frankrijk, nou ja, dan kon je de snelwegen volgen, maar had je uiteindelijk toch dat boek nodig om echt op de plaats van bestemming te komen. Ja, als je het boek dicht hield, dan verdwaalde je jammerlijk. Nou, jonge mensen, gemeente, dit is het beste boek voor onderweg. Als u twijfelt aan Gods leiding in uw leven, als u zegt, ik merk er niks van, is de eerste vraag: wat is de plaats van het woord in mijn leven? Als Gods gewone weg niet is heel direct, via een stem, via een openbaring, via visioenen, zijn kinderen leiden, hoe dan wel? Door de middelen. Wat zongen wij samen op Psalm 25 vers 2? Heer, maak mij uw wegen door uw woord, dat is het eerste. En uw geest, dat is het tweede, bekend. Want die krijg je erbij. Wie in Christus gelooft, ontvangt de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die leidt in al de waarheid. Nou, dat is hetzelfde eigenlijk als het spoor van de gerechtigheid. Bent u ook verlegen om de leiding van God in uw leven? Juist misschien wel omdat je na vanmorgen bang bent voor de dagen die komen gaan. Omdat je weet dat je jezelf zo tegen kunt vallen. Omdat je zo makkelijk verflauwt. Omdat je zo makkelijk terugvalt in zonden. In patronen die verkeerd zijn. Ben je er bang voor? Arglistig is mijn hart, toch? Weet u, het is niet alleen een stelling die waar is. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Het mag ook een gebed zijn om leiding van God in je leven. En de psalmen gaan ons daarin voor. We hebben er een paar gezongen en straks zingen we er nog een paar. Psalmen die bidden, leid mij, Heere, maak mij uw wegen bekend. Psalm 27, leer mij uw weg, leid mij in het rechte pad. Blijkbaar zijn de kinderen van God van alle tijden geen mensen die weten hoe het allemaal gaat en hoe het allemaal moet. Die heel triomfantelijk paraderen en wel weten hoe het allemaal in elkaar zit. Kinderen van God zijn mensen die iedere morgen beginnen, Heere, hoe moet het? Hoe gaat het? Ik weet het niet. Leid mij, Heere. Stuur mij, richt mij. Psalm 119. Och, schonkt u mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Psalm 139, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Ik leg mijn hart voor u open, Heere, is er een schadelijke weg? Leid mij dan op de eeuwige weg. En werkelijk gemeente, als je dat gebed bidt, iedere morgen, deze week, is dat geen slag in de lucht. Want die gebeden worden beantwoord door hem. Die zegt in Psalm 23... Ik leid mijn schapen in het spoor der gerechtigheid. Gelooft u dat? Dat er een herder is die zijn schapen niet maar wat rond laat dwalen, maar die ze achter zich aan wil krijgen. Mee wil krijgen. Misschien zit dat er wel het meeste tussen, gemeente. Misschien is dit wel het grootste probleem in de twijfels over Gods leiding die ik kan hebben in mijn leven. Mijn dwaasheid en mijn koppigheid. Waarom zouden er zoveel gebeden in de Bijbel staan om leiding van God in het leven? Weet u waarom? Omdat ik daarmee belijd. Ik verdwaal. Als u mij aan mijzelf overlaat. Leid mij, Heere, in het spoor van de gerechtigheid. Hoe moet je dat concreet voor je zien, zegt iemand. Ik open mijn Bijbel. Ik lees de Bijbel. Biddend. Ja, iedere dag is vol keuzes en je krijgt geen seintje, om zo te zeggen. Geen signaal. Je moet links of rechts. Je moet ja of nee zeggen. Je moet dit of dat doen. Sommige keuzes maak je onnadenkend. Andere keuzes sta je wat langer bij stil. Aan het begin van de dag, als de dag nog blanco is, in zekere zin. Mag dit de grondhouding zijn, gemeente? Leid mij in het spoor van de gerechtigheid. Ja, maar wat is dat dan? Voel je dan dat het goed is? Weet je dan, voel je dan iets in je, waardoor je weet, die kant moet het op? Nou ja, dat kan natuurlijk heel subjectief zijn, hoewel de Heilige Geest wel de gevoeligheid geeft. Dat geloof ik ook alweer. Gevoeligheid, sensitiviteit, om zo te zeggen, voor het goede en het kwade. Dat is natuurlijk nauw verbonden met het nieuwe leven door de Heilige Geest. Dan krijg je een afkeer van het verkeerde en een verlangen naar het goede. Op allerlei terreinen van je leven. Of nou is in je persoonlijk leven, in de omgang met je tijd, met je lichaam, met je geld, in de omgang in het huwelijk, met je vrouw, met je man, in de opvoeding, in je werk. Gaat allemaal niet vanzelf meer. Omdat de Heilige Geest de krachtbron is geworden, die ervoor zorgt dat je verlangt wat je vroeger niet verlangde.
Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend.
Psalm 86, dat is ook zo'n psalm, die bidt over de leiding van God in ons leven. Leer mij, Heere, uw weg en leid mij in uw waarheid. Weet je wat mij opviel in die psalm? Het klinkt natuurlijk heel makkelijk, hè? Leer mij, Heere, uw weg en leid mij in uw waarheid. Nou, als je dat bidt, dan komt het wel goed. Nee, daarachter staat dit. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Geef dat ik hoe langer hoe meer mag beantwoorden aan uw wil in mijn leven. Kijk, en daarvoor is de omgang met de herde nodig.
Daarvoor heb je tijd nodig, gemeente, om als schaap onder handen genomen te worden door de herder. U mag dat stille tijd noemen. Het is de tijd die u, voordat al het werk op u afkomt en alle keuzes gemaakt moeten worden, besteed aan hem. En in de omgang met het woord, door de kracht van de Heilige Geest, gebeurt wat Psalm 86 ons zegt. Ons hart wordt verenigd, eenswillend gemaakt, samengebonden, gericht op, tot het dienen van hem. Dat wordt leidend in de keuzes die je moet maken. Leid mij in het spoor van de gerechtigheid. Dat betekent zelfverloochening. Een kruis opnemen, de heiland beleiden en hem volgen. Nou, dat is het eerste. Hij leidt mij. En dan ineens verandert de psalm. Radicaal.
Tot op dit moment, gemeente, was het een psalm die wij kunnen typeren, denk ik, als heel liefelijk. Prachtig. Maar dan, vers 4. Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood. Ineens verandert het. Zoals het ineens kan veranderen, toch? Is dit zo vreemd? Die abrupte overgang, waar commentaren zich het hoofd over breken. Hoe kan dat nou? Hoe is dat nou te verklaren? En eens, zonder enige aanleiding, van vers 3 in vers 4 kom je in het dal van de schaduw van de dood terecht. Een hele andere sfeer. Hoe kan dat nou? Nou, hoe kan dat nou? Ik zou het u moeten vragen. U zou het mij moeten vragen. U kunt er allemaal wel iets van zeggen misschien. Dat het inderdaad zomaar kan gebeuren, ja. Een van de jongeren zegt misschien vanavond, u bedoelt dat we zomaar ineens opgeroepen kunnen worden om te sterven. Want ik heb vers 4 altijd verbonden met de dood. Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood. Dat zijn de laatste uren of de laatste dagen voor je sterven gaat. Nou, ik zou dat niet alleen maar met de dood willen verbinden. Dat staat er ook niet, hè? Het gaat niet over de dood, het gaat over de schaduw van de dood. En de schaduw van de dood, gemeente, die kan heel lang zijn. Die is zelfs zo lang, dat met dat ik geboren ben, ik begin te sterven. Nou, dat klinkt niet echt hoopvol. Een kind dat geboren wordt, dat gaat leven, groeien, krijgt kracht.
Hoe zegt de doopformulier het ook alweer? Ons leven is niet anders dan een voortdurend sterven. Is dat somber, pessimistisch, of zou het ook wel eens heel realistisch kunnen zijn? Dat zo is, ja. Wat ik er maar mee zeggen wil, gemeente, de schaduw van de dood die werpt zijn, de dood die werpt zijn schaduw over ons leven uit, met dat we geboren worden. En dan zitten hier mensen die als kind al het nodig hebben meegemaakt. Wonden hebben opgelopen die nooit meer helemaal dichtgaan. Er zitten hier jongeren die ook weten wat dat is.
Op lichamelijk gebied, psychisch gebied, relationeel gebied. Gebrokenheid al heel vroeg, al heel jong ervaren. Is dat de schaduw van de dood? Ja, ik denk het wel. Denk het wel. Iedere keer, gemeente, als u en ik aanlopen tegen grenzen in ons leven, tegen gebrokenheid, tegen ziekte, lijden, tegen onbeantwoorde vragen, dan zit daar de kiem van de dood in, van het sterven, van de neergang, van de afbraak. En ineens ben je erin, middenin. Ik moet er wel iets bij zeggen, gemeente, God duwt zijn schapen er niet in. Laten we God daar niet van verdenken. Dat staat er ook niet. Er staat niet dat hij mij in het dal van de schaduw van de dood brengt. Al ging ik ook. Zomaar raakte ik erin verzeild, zegt iemand. Van de een op de andere dag. Of misschien ook wel geleidelijk. Maar na korter of langere tijd merkte ik. Het leven is lijden. Wat een zorgen. En dan, en dat heeft mij ook wel veel boosheid opgeleverd, dominee, mag u best weten. En dan te bedenken en dan te belijden dat God je leven leidt. Ik kan misschien nog iets scherper zeggen vanavond. Toen ik begon te geloven in de Heer Jezus Christus. Toen ik interesse kreeg voor het woord. Toen ik zijn naam beleed hiervoor in de kerk. Toen begon het. Lijden, tegenstand, tegenslag. Het lijkt wel of het onheil voor mij geschapen is. En ik snap er helemaal niets van. Ik heb me toevertrouwd aan de Heere. En nu dit. Ik zit er middenin en ik zal niet weten hoe ik eruit moet komen. Mooie leiding van God. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. En ik zit in het dal van de schaduw van de dood. In alle eerlijkheid, gemeente. Ook in alle bescheidenheid. Maar had u anders verwacht dan? Had u verwacht dat het geloof in de Heer Jezus de oplossing zou zijn voor uw problemen, voor uw ziekte, voor uw lijden, voor uw missen, voor uw verlangen? Dacht u dat werkelijk, dat alle zorgen als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen met dat u zich aan hem overgaf? Ik weet dat er predikers zijn die dat beweren. En ik weet dat er tal van boeken zijn die ook gelezen worden in onze gezindten, die dit tussen haakjes evangelie verspreiden, want het is helemaal geen evangelie. Het is een keiharde boodschap van wie gelooft in God, die heeft de wind in de rug. Daar klopt helemaal niets van. Dan moet je hele grote delen uit de Bijbel scheuren. Hou je een heel klein bijbeltje over. Dan zou Psalm 23 ook maar ten dele waar zijn. Gemeente, het dal van de schaduw van de dood is een realiteit. Omdat ik leef in een wereld die na Genesis 3 geen wereld meer is van heelheid. En geen wereld meer is van volmaaktheid. En we krijgen er allemaal wat van mee. Bovendien, ook als christen, krijg je het mee. En is het vreemd? Als je de meester volgt, krijg je ook het lijden van de meester erbij. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, dat is waar. Maar wie mij volgt, moet zijn kruis wel opnemen. Dat hoort er wel bij. Waarom? Dat lijden. En die zorgen. De gemeente, God kan, let erop hoe ik het zeg, God kan moeilijke ervaringen, tegenslagen, tegenwind, druk gebruiken. Om je te corrigeren Psalm 119 zingt dat ook. Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu ik geleerd ben, houd ik uw weg, houd ik uw wegen en uw geboden. De Heere kan mij dus blootstellen aan ervaringen, zonder dat hij mij daarin duwt. De Heere kan mij blootstellen aan ervaringen, aan verlies, aan zorg, wat mij uiteindelijk verrijkt, verdiept, meer verankert in hem. Dat kan. Dat kan. En ik haast mij bij te zeggen, het kan ook. En dat zou ik een paar jaar geleden misschien niet zo zeggen, maar nu zeg ik het wel. Het kan ook zijn dat er dingen gebeuren in je leven, waardoor je alleen maar meer de zinloosheid van alles onder ogen gaat zien. Ik moet denken aan Romeinen 8, waar Paulus in dat hele diepe hoofdstuk over het lijden van de tegenwoordige tijd niet met pasklare oplossingen en met heldere antwoorden komt, waardoor wij zeggen, oh, was het daarom nodig? Nee, nou snap ik het. Nou begrijp ik het. Weet je wat Paulus zegt? Wij zuchten in onszelf. En we zuchten mee met de hele schepping die zucht en die verlangt naar de volmaaktheid. Die komen zal, zeker. Maar nu is het zover nog niet. Wat er overblijft? Zuchten. Een hoopvol zuchten. Dat doet de Heilige Geest. Die zucht in mij naar de voleinding. Er zijn geen antwoorden. Het gaat er diep door. Maar dat is het aparte, het wonderlijke. In dat zuchten is de Geest erbij. Het is een geestelijk zuchten. Je houdt het zelf niet voor mogelijk. Afgebroken aan alle kanten. En toch opgericht door hem. Toch niet zo eraan onderdoor dat je het geloof in God zou afzweren. Mensen kunnen tegen je zeggen, je zou je geloof verliezen als je dat allemaal. Hoe komt het nou dat een kind van God zijn geloof, nou ja, zijn geloof zou hij nog kunnen verliezen, maar zijn God niet kwijtraakt. Nou, dit is het geheim. Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij. Het kon voorkomen dat de herder, om naar een groene weide te gaan, langs een hele smalle bergpas moest lopen. En commentaren die stellen dat ook zo voor, hè? De twee bergtoppen die haast tegen elkaar aan gegroeid zijn aan de bovenkant. Die schapen moeten daar onderdoor. Het is daar duister en donker. De weg is nauw. Ze kunnen alleen maar achter elkaar lopen. Ze zien geen hand voor ogen. Bovendien zien ze ook niet gevaarlijke uitstekende rotspunten. En in het dal van de schaduw van de dood houden de roofdieren zich op. Schapen die een beetje achterblijven zijn een makkelijke prooi. U begrijpt, gemeente, het dal van de schaduw van de dood is het dal van de dreiging, van de nageestigheid, van de angst. Ik denk aan de storm op zee, in het Nieuwe Testament. Jezus en zijn discipelen in dat bootje en de storm steekt op. Nou, als Jezus aan boord is, dan gebeurt er toch niks? Hebben ze vader, zoon aan boord? Ja, mensen hebben makkelijk praten soms. Maar je zult maar in het bootje zitten. En niet ronddobberen, maar door de golven zo heen en weer geslingerd raken en worden, dat je alleen maar kunt uitroepen, we vergaan. Het is een kwestie van tijd. En we slaan overboord of de golven, die komen met zo'n geweldig schip binnen. Dat ik ten dode opgeschreven ben. Meester, wij vergaan. Weet je waar Jezus wakker van wordt? Als hij ligt te slapen in het achterschip, wordt hij niet wakker van de golven en van de wind. Hij wordt wel wakker van het hulpgeroep van de discipelen. Dan staat hij op. Wat is er? En dan toont hij zijn macht. Gij zijt met mij. In het dal van de schaduw van de dood. Het is heel opvallend als je de Hebreeuwse tekst van Psalm 23 zou nalezen, dat gij zijt met mij echt het centrum is van de psalm. Er zijn 26 woorden vooraf en 26 woorden nadien. Het is echt dus de kern van de psalm, het centrum. Gij zijt met mij. Gij met mij. En daarom ook ik met hem. Centrum. Het is mooi als u de psalm op u, in zijn geheel op u in laat werken. Dan ziet u in vers 1 tot en met 3. Dan wordt er gesproken over hij. Het is een beetje, nou ja, afstandelijk zou je zeggen. Hij, hij, hij. En dan 4. Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Ziet u dat? Hij komt dichterbij naarmate het dal donkerder wordt en de dreiging toeneemt en de vragen zich opstapelen en de verlegenheid groter wordt. Kijk, de herder liet zijn schapen echt wel eens af en toe wat rondzwerven. Als er een grote groene weide ergens was, nou dan liet de herder tot op zekere hoogte die schapen wel zijn eigen gang gaan. Als hij ze maar in het gezicht, in het vizier had, dan kon dat op zich geen kwaad. Maar in het dal van de schaduw van de dood, dan moet hij zo dicht bij de schapen zijn dat ze hem zien. Ja, zegt u, maar dat is nou eens een probleem. Ik zie hem niet. En is het vreemd in het dal van de schaduw van de dood dat je daar geen hand voor ogen ziet, dus ook je herder niet ziet? Nee, dat is niet vreemd. Dat is niet vreemd. En daarom, gemeente, daarom liet de herder van zich horen. Je zag hem niet, maar je hoorde hem wel. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij zijt met mij, daar gemeente waar je zou zeggen, nou, nu ben ik echt aan mijn lot overgeleverd. Ik sta op mezelf, waar zijn de anderen? Waar is hij? Gij zijt met mij. Kijk dus even één psalm terug, psalm 22. En lees dus met mij vers 12. Wees niet verre van mij. Wie zegt dat? Jezus. Wees niet ver van mij. Ik heb u nodig. Ik moet het nu helemaal alleen doen. De dood voor ogen. Wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij. En dan, want er is geen helper. Mijn God, ik roep, vers 3, maar u antwoordt niet. 'S nachts en ik heb geen stilte. Waar bent u? De Zoon van God, gemeente, tast in het duister, daar waar die zijn vader het meest nodig heeft. Daar is God zo ver af. Dat hij om hulp roept en geen antwoord krijgt. Waarom hebt u mij verlaten? In vers 23, in Psalm 23, vers 4 krijgt u het antwoord. Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent erbij. Ik zal er zijn. Toen ik op Golgotha me terugtrok en mijn zoon in de Godverlatenheid liet omkomen, werd hij van God verlaten, opdat ik nimmermeer van God verlaten zou worden. Gemeente, hier ligt de troost op. De rijkdom.
Niet van het evangelie wat zegt, geen probleem als je in Jezus gelooft. Maar van het evangelie wat zegt, het is de kruisweg achter Christus aan. Het is de weg van sterven en minder worden. Het is de weg waarin Hij meer en meer nabij wordt. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Spurgeon kwam eens een keer bij een vriend die een nieuwe schuur had laten bouwen. En op die nieuwe schuur zag hij een windwijzer staan. En op die windwijzer had de eigenaar van de schuur, zijn vriend, de woorden God is liefde neergezet. Wat bedoel je daarmee, zei Spurgeon? Bedoel je dat Gods liefde zo veranderlijk is als het weer? Die windwijzer gaat alle kanten op, die waait met alle winden mee. Nee, zei die vriend. God is liefde, hoe de wind ook waait. In voor- en tegenspoed, dat is de boodschap. En als ik in de windwijzer kijk, welke kant het ook op gaat. God is liefde. Hij is erbij, gemeente. Het moet er doorheen. Wij allemaal, wij moeten er doorheen. Er is een hele bekende preek, misschien kent u hem wel, van professor Wisse. Over Psalm 23, vers 4, het schaap in de doodsvallei. En in die preek zegt hij het, dat ieder... Ja, ieder mens uiteindelijk het dal van de schaduw van de dood door moet. En daar bedoelt hij dan uiteindelijk mee het sterven. We moeten er allemaal doorheen. Als Jezus niet terugkomt, we moeten er doorheen. En dan haalt hij Bunyan aan. Christenreis van Bunyan. Christus is op weg. Als hij door twee mannen wordt tegengehouden. En die twee mannen zeggen tegen hem, stop, niet verder. Waarom niet? Als u verder gaat, treft u alleen maar chaos en verschrikking aan. Keer om. Weet u wat Christus dan zegt? Als het zo is, als u zegt, dan is dat waarschijnlijk de weg naar de haven. Dan moet ik die weg gaan. We gaan er doorheen, gemeente. En soms zit je er middenin. Hè? Het dal van de schaduw. Van de dood. Maar dan, het laatste. Als ik hem niet zie, net als Job. Voor, achter, links, rechts. Geen gevoel, alleen maar donkerheid, matheid. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Hij vertroost. Wat doet de herder met die stok en die staf? Verschillende dingen. Die stok en die staf zijn bedoeld in de eerste plaats om roofdieren op afstand te houden. Daarvoor had hij een stok. Waarschijnlijk is dat een soort korte knots geweest, een knuppel met een uiteinde eraan, waarmee hij roofdieren van zich af kon slaan. En we weten dat dat inderdaad gebeurd is. Denk aan David die gezegd heeft dat hij met een beer gevochten heeft. Nou, dan moet u dat niet zo voorstellen alsof hij met zijn blote handen, net als Simson, die beer gevat heeft. Maar hij zal waarschijnlijk een knuppel bij zich gehad hebben om die beer van het lijf te houden. Uw stok, die vertroost mij. We moeten ons voorstellen, gemeente, een en al donkerte. En dan een stok en een staf. Hoe kunnen een stok en een staf nou troost geven als je niks ziet? Nou, blijkbaar is het dan iets wat je hoort. Dan moet je doen met wat je hoort. Als je oogpoort niet meer, geen informatie meer doorgeeft, als je geen hand voor ogen kunt zien, heb je je oren gekregen. Als de ervaring het af laat weten, mag je doen met het getrouwe woord van God. De herder houdt vijanden op afstand die mij zouden kunnen doden, mij naar de ondergang kunnen brengen. En is dat niet zo in het leven van u? Kijk eens achterom. Het is toch alleen maar Gods genade geweest dat je bent wie je bent? Als God je aan jezelf had overgelaten, waar zou je dan terecht zijn gekomen? Als God de duivel vrij spel gegeven zou hebben, waar zou je dan terechtkomen?
Gods weerhoudende genade. Uw stok die vertroost mij. Uw staf die vertroost mij ook. Want de herder ging vaak voorop. Met de stok. En met die stok deed hij iets. Hij tikte. En op het gehoor van het tikken van die stok wisten de schapen, de herder is er. Hij gaat voorop. We hoeven het alleen maar te volgen. Dat is genoeg. Het geloof, gemeente, dat richt zich naar het woord van God. Als het bij zichzelf niets waarneemt, richt het zich naar de stok en de staf van het woord van God. Vijand op afstand. De stok die zorgt voor leiding en bescherming. En zo gaat het heen, gemeente. Van kracht tot kracht. Van zondag tot zondag. Van avondmaalsviering naar avondmaalsviering. Totdat ze één voor één verschijnen. Dat is vers 6. In het huis des Heren. En daar blijven in lengte van dagen. En ze komen van alle windstreken aan. Joden, heidenen. Zij die het gewaagd hebben. Zich vastgeklampt hebben aan de naam. Gij zijt met mij. Ik zei het nog in de consistorie. Vele Joden zijn de gastkamers ingegaan met deze psalm op hun lippen. Hashem, de naam. U bent met mij. Gemeente, dat alleen zorgt er niet alleen voor dat je het hoofd boven water houdt als je dreigt onder te gaan. Maar zal er ook voor zorgen dat bij het naderen van de dood er uitkomst is. Er zitten hier oudere mensen die daar geweldig tegen opzien. Tegen de dood. Want je moet het afleggen. Tegen die vijand. En iedere dag is er een van pure genade. Maar iedere dag is er ook een dichterbij. Hoe kun je nou sterven? Wanneer is sterven erven? Als deze herder leidt, voorgaat. Zeg het hem maar eerlijk. Ik raak de weg kwijt. Ik heb een dwaalziek hart. Ik ben tot alles in staat. Maar Heere, U bent het die mij op het spoor hebt gezet achter u aan. Leid mij, getrouwe God en Vader, tot de verheerlijking van uw naam. Zou deze herder de schapen die vanmorgen van zijn liefde mochten leven, zou hij ze laten verdwalen? Werkelijk niet. Hij zou zijn naam oneer aan doen. De herder blijft de herder. En daarom het hoofd omhoog. Hier hebt u de handleiding, de handreiking van de herder voor de komende week. Hij leidt. Hij is erbij. En hij vertroost. Meer heb ik niet nodig. Amen. We zullen samen zingen op Psalm 5. Psalm 5, vers 8 en vers 12. Leid mij in uw gerechtigheden om mijn verspiederen wil en richt uw wegen voor mijn aangezicht. Dan zal ik veilig voorwaarts treden met vaste schreden. Het rechtvaardig volk zult gij belonen, terwijl gij hier hen overdekt. Hun tot een veilig schild verstrekt, gij zult goedgunstig hen bekronen. Ja, bij hen wonen. Psalm 5, vers 8 en 12.
Wij danken u van harte dat u de moeite hebt genomen om zich uit te spreken. Om uw woord aan ons te geven, opdat wij niet verdwalen zouden. En dat u ook de moeite nam om mensen te roepen als dienaren van het evangelie. Als wegwijzers naar de zaligheid. Om vanavond hier en op andere plaatsen uw woord te verkondigen. Met maar één bedoeling. Dat we van verdwaalde schapen volgers zullen worden van u. En u krijgt het voor elkaar. Om dat dwaalzieke hart van ons zo te vernieuwen, zo in te richten door uw Heilige Geest, dat hoe langer hoe meer onszelf aan u overgeven, al kost het ons alles, we krijgen er zoveel voor terug. We bidden, Heere, laat ons gebed aan het einde van deze dag zijn. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Overdek ons met uw genade en trouw. En laat het woord ons mogen aanzetten tot discipline. Om uw woord morgen, de komende dagen, voor alle dingen te openen. Niet uit te zijn op een ervaring allereerst, maar getrouw te volharden, want de opening van uw woorden geeft licht en zal het duister opklaren. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We gaan samen tot slot zingen uit Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond mij en ken mijn hart, leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139, vers 14. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.